31. Dan zegt hij ook op een gegeven ogenblik dat hij de Tora zal schrijven op de tafels van ons hart. Dus wat we hier zien is een schaduwbeeld, een patroon wat heen wijst naar het nieuwe. Het nieuwe verbond wat Jezus aankondigde, toen sprak hij over wat Jeremia 31 vers Jeremia heeft verkondigd. Dat is toen manifest geworden, dat is in werking getreden, toen hij vanuit de dood was opgestaan, toen de Heilige Geest was uitgestort en de gemeente werd geboren, is het nieuwe verbond in werking getreden. En alle die zijn knieën nu neerbuigen voor Jezus, worden ingevoegd in dat nieuwe verbond. Dat leert Paulus ons in Romeinen 19 en 11. Daar schrijft hij dat wij een wilde olijftak zijn. En hij brengt zijn volk weer terug bij hem, uiteindelijk. In het verhaal van Jozef zien we, als hij in de gevangenis zit, die schenker wordt verhoogd. Het liet zij ook al, de schenker dacht niet meer aan Jozef, totdat ook de farao een droom kreeg. En niemand kon die droom uitleggen. En toen dacht die schenker, oh ja, die Jozef, maar er waren al jaren voorbij gegaan. Naar schatting was Jozef ongeveer 10, 12 jaar in die gevangenis. En dat was niet zo'n gevangenis als wij hier in Nederland hebben. En wat we zien, en dat is onze God, die spreekt, die gebiedt, en het gebeurt. Jozef werd op één dag van laagste gevangene verhoogd tot de één na belangrijkste man in Egypte. Hij stond voor de farao en hij sprak tot de farao: uw beide dromen, die 7 vette koeien, 7 vette aren, hebben dezelfde betekenis. En die 7 magere koeien en magere aren hebben ook dezelfde betekenis. En dan legt hij ze uit. Nog 7 jaren zullen er zijn van voorspoed. Maar daarna volgen er 7 jaren van honger. U moet zich daarop voorbereiden, farao. U moet iemand aanstellen die gedurende die 7 jaar uw graanschuren gaat vullen. En dan lezen we, even kijken of ik het hier kan vinden. Ja, Genesis 41, vers 38, kijken, ja. De farao zag dat Gods geest in Jozef is. Een heiden, een afgodendienaar. En wat in het gebed ook net naar voren kwam, ik heb die beelden ook gezien. Toen die oorlog uitbrak, toen waren de jongeren in de Gaza de afgoden aan dienen. Net als tijdens het kalf bij de berg Horeb. En toen vielen ze aan. Er zijn heel veel jongeren gestorven die toen deden wat een driemaal heilig God niet kan aanzien van niemand. En daarom moeten we bidden. En daarom was ik daar ook op reis samen met andere broeders, om hen te vertellen dat de verlossing is in het bloed van Yeshua. En dat wij niks nieuws brengen, maar het staat al in de Torah. Mozes zegt, naar mij zal een profeet komen, naar hem moet u luisteren. En Jezus herinnert Nicodemus daaraan, aan die woorden van Mozes. Een staf zal opgericht worden in de woestijn. In Handelingen 10, ik maak even een zijstapje, ik weet niet hoeveel tijd ik nog heb. In Handelingen 10... zien we Cornelius. Dan zijn we al ongeveer een jaar of 40 verder nadat Jezus was opgestaan vanuit de dood. Toen was de vraag van Petrus, kunnen heidenen tot geloof komen? Want Cornelius kwam met zijn gezin tot geloof, maar die wist helemaal niet wat het allemaal inhield. En toen kwam de Heilige Geest en die zei tegen hem, je moet naar Jaffo gaan. Dat ligt iets boven Tel Aviv. En daar zit een man, Petrus, die is op het dak aan het bidden. En die moet je vragen dat hij het gaat verder uitleggen. Petrus was aan het bidden, kwam een laken naar beneden. Waarschijnlijk kunt u al het verhaal wel. Allemaal niet koosere dieren zaten erin. Hij zegt, oh heren, nee, ik ga me niet verontreinigen daaraan. Jood ging niet om met een heiden. En zeker niet het eten wat een heiden eet. En tot 3 keer toe moest de Heilige Geest het zeggen. Nu zijn we 2000 jaar verder. Toen was de vraag van Petrus, toen hij mee was gegaan, had hij gezien met eigen ogen. Maar de Heilige Geest moest hem eerst 3 keer zeggen dat hij moest gaan. En uiteindelijk ging hij mee. En toen hij zag dat Cornelius en heel zijn huis tot geloof kwamen, zag hij inderdaad, het evangelie is ook voor de Griek. Het is ongelooflijk. Heeft hij 3 jaar met de leraar, met de rabbi Jezus gelopen, en toch was het kwartje nog niet in zijn hart gevallen. Nu zijn we 2000 jaar verder. God is niet veranderd, het evangelie is niet veranderd, maar de vraag wel. Kunnen Joden tot geloof komen in Jezus? De Joodse Yeshua. Maar doordat de smaad van de heidenvolk op hen ligt, want de heidenvolken hebben Gods volk heel veel aangedaan. Vanaf de dag dat Abraham geroepen werd tot nu, maar laten we maar teruggaan 2000 jaar terug, als we denken aan de pogroms, aan de Spaanse inquisitie, aan de Shoah 75 jaar geleden. En vandaag dat het antisemitisme weer terugkomt. De profeet Zacharia leert dat de Heer gaat zich in het gericht treden met al die volkeren die dat doen. En als onze Nederlandse regering niet meer de Israëlitische vracht gaat hangen of achterin staat, dan gaat het erom, hoe staan wij als individu, zegenen Gods volk, of gaan we in die rij staan om hen te vervloeken? Zacharia leert dat de smaad van de heidenvolken ligt op hen. Zacharia 8. Terug naar Jozef. Jozef heeft de farao zijn droom verkondigd en Jozef wordt aangesteld als onderkoning. En iedereen die bij Jozef komt, geeft hij te eten. Ze moeten wel geld meenemen. Het kost iets. En Jozef regeert daar met ijzeren staf. Iedereen moet respect hebben en voor hem neerknielen. Dat is een gebod wat de farao gaf. En zo is dit weer een beeld uiteindelijk van het koninkrijk van God wat komen gaat. Er gaat niemand het koninkrijk van God binnen die niet zijn knieën heeft gebogen voor koning Jezus. Maar in het koninkrijk van God zullen er ook zijn die in opstanding gaan tegen hem. Maar hij zal daar regeren met ijzeren staf, zoals Jacob al had aangegeven aan Juda in de Genesis 49 vers 10... U bent een leeuwenwelp, van u zal de scepter niet wijken van tussen uw voeten totdat Shiloh komt. Jezus zal daar regeren met ijzeren staf. En toen Jacob hoorde dat er brood was in Egypte, zond hij zijn zonen. Jozef herkende zijn broers, maar hield het stil. Hij wilde weten of zijn broertjes veranderd waren in hun hart. En hij hield hen voor dieven. En toen zond hij hen terug. Nee, hij hield hen voor spionnen. En toen zond hij ze terug. Hij zegt, ik wil weten of jullie eerbare mannen zijn, haal Benjamin maar op. Ik wil weten of hij er is, of het zo is. Zodat Jozef aan zijn dromen gedacht, toen hij zijn broers zag komen. En zijn broers dachten aan hun zonde die zij hun oude vader en Jozef hadden aangedaan. En ze keerden terug naar Jacob. En Jacob zei, jullie beroven me van al mijn zonden. Eerst Jozef en nu ook Simeon, want Jozef hield Simeon achter als losprijs. Hij had een plan, Jozef. Maar de hongersnood hield aan en Jacob zei, ik ga niet ook nog Benjamin sturen. Die was hem te dierbaar. Maar toen de hongersnood na 2 jaar nog steeds sterk was, toen zei hij, jongens, ga opnieuw brood halen in Egypte. En toen zei Juda, die Egyptenaar heeft gezegd, we mogen alleen terugkomen als we Benjamin meenemen. En toen schikte Jacob zich hierin. Oké, neem dan Benjamin maar mee. En zo kwamen de broers voor de 2e keer bij Jozef. Toen was heel Israël compleet, alle 12 stammen, inclusief Jozef. En ze zaten rondom zijn tafel. Eerst kwamen ze bij de bedienden, ze waren bevreesd. Want Jozef had hun geld weer teruggedaan in hun tas. En Jozef zag Benjamin en hij was met ontferming bewogen. Hij moest zich even terugtrekken, zich te herstellen van zijn emotie. En hij zette ze rondom zijn tafel, ieder gerangschikt naar leeftijd. Ze begrepen er helemaal niks van, hoe kon dat? En zo zat hij rondom al zijn broers. En hij gaf ze te eten, te drinken, ze werden verzadigd. En de volgende dag had hij hun zadeltassen gevuld met graan. Hij had hun geld weer teruggebracht. Jacob had gezegd, je moet geld meenemen, maar ook dat geld van de vorige keer. Want dat had Jozef de vorige keer teruggedaan in hun tassen. En toen waren ze terug naar huis. Toen ontdekten ze dat toen ze bij een herberg aankwamen. En toen schrokken ze zich. Straks denken ze dat we het gestolen hebben. Dus Jacob zei tegen zijn zonen, je neemt dat geld van de vorige reis mee en geld voor de nieuwe reis om het graan te kopen. Maar Jozef had het graan weer geld weer teruggedaan in hun zadeltassen nadat ze de tweede keer gekomen waren. En zijn drinkbeker verborg hij in de tas van Benjamin. En dat deed hij bewust. En toen gingen ze weg en ze waren nauwelijks buiten de stadspoort. Of ze werden ingehaald door de bedienden van Jozef. Die bedienden van Jozef hadden een hele belangrijke rol. De eerste keer en de tweede keer. Zij hielpen het vee. Zij gaven het vee te drinken, te eten. Toen de broers voor de tweede keer kwamen en bang waren, stelden ze zich gerust. We hebben een goede meester, die doet jullie geen kwaad. Toen gaven ze ze te eten, ze de bedienden de tafel. Die broers moeten vastgedacht hebben later. Die bedienden hebben het beter dan wij. En die bedienden, is een beeld van de heidenvolken. Paulus leert ons dat we zijn volk tot jaloersheid moeten wekken. En hoe doen we dat? Zoals die bedienden dat deden. Liefdevol hun te eten, te drinken geven, geruststellen. En vertellen dat we een goede meester hebben. Dat is onze rol. Hen weer terugbrengen bij het vaderhart. Bij Jezus. Ze komen terug. En worden dus voor dieven gehouden. En degene die bij die drinkbeker gevonden werd, die moest als slaaf dienen in Egypte de rest van zijn leven. Dat was het verhaal. Dat was de straf. En Benjamin, in zijn tas wordt hij gevonden. En dan treedt Juda op. Had zijn oude vader beloofd, papa, wat er ook gebeurt, ik zorg dat hij terugkomt. Ik zet mijn leven ervoor in. Jozef had ook twee zonen gehad in Egypte. Manasje en Ephraim. Manasse, of Manasje, betekent de Heere doet vergeten. En Ephraim betekent dubbele zeer. De Heer had Jozef zo gezegend dat hij de pijn had vergeten van wat hem allemaal was overkomen. Al die jaren in de gevangenis, de slavernij, de verlatenheid van zijn oude lieve vader en zijn broers. En dan treedt Juda op. En zegt hij, ik ga in de plaats van mijn broertje Benjamin. Sorry. En dan breekt Jozef. En dan zegt hij, Ani Jozef, ik ben Jozef. Die jullie verkocht hebben. Hij zegt, maar wees, met Jo, de broers zijn bang. Ze zijn heel bang. Ze zijn bang dat Jozef wraak neemt. En dan zegt Jozef, wees niet bevreesd. De Heer heeft het ten goede gedacht om jullie te redden van de hongersnood, heeft hij mij vooruitgestuurd, opdat jullie zullen leven. Dus kom binnen, haal papa op, daar gaan jullie wonen, ik zorg voor jullie. Zacharia 12, vers 10 zegt, We hebben het er al over gehad. Hij zal zijn volk een hart van vlees geven. Een hart van steen zal hij verwijderen. Hij zal de geest van de waarheid over zijn volk uitstorten in de laatste dagen. Dan zullen zij gaan zien wie zij doorstoken hebben, staat er. En dan zullen ze een rouwklacht aanvangen als van een enige geboren zoon. Ze zullen bevreesd zijn. Ze zullen gaan realiseren dat ze de Messias hebben verworpen. Maar de Heer heeft het ten goede gedacht in het verhaal van Jozef. Dat alle die bij hem kwamen, hadden te eten, te drinken. Als wij ons leven geven aan Jezus, dat is de voorwaarde. Ze moesten geld meenemen, het kostte wat. Als wij Jezus willen volgen, kost het ons alles. Hij wil alles. Hij wil niet een gedeelte van ons hart, hij wil ons helemaal. Dat is de prijs. Prijs is misschien een verkeerd woord. Yeshua heeft de volle prijs betaald. En hij wil dat we hem volledig toegewijd zijn. Elke dag weer. En dat we naar zijn inzettingen wandelen, zijn geboden onderhouden, onze Heer, onze God liefhebben met heel zijn hart, geest, ziel en verstand. En onze naast als onszelf. En dat gaat ons niet altijd lukken, dat weten we wel. Maar dat is wel wat hij wil. Maar daar helpt hij ons bij. En zo was het ook bij de broers van Jozef. Uiteindelijk hebben ze papa Jacob opgehaald en gingen ze daar wonen. En zo zal het straks ook zijn aan het eind. Maar let op. Paulus leert, niet geheel Israël is Israël. In de Romeinenbrief. Niet alle zonen van Jacob zijn gelovig. Maar het gelovige gedeelte, dat is het gelovige Israël. Iedereen, er is geen naam, geen andere naam onder de hemel gegeven dan de naam van Jezus de Messias. En niemand komt door de Vader dan door de Zoon. Ook zijn eigen kinderen. Het was immers al bekend bij Abraham. En ook Mozes heeft erover gesproken met zijn volk. En daarom ook deze boodschap. Dat het al bekend was, ook het verbond. Er zijn vele voorbeelden daarvan. Niemand komt door de Vader dan door de Zoon. Maar uiteindelijk komt Gods volk dan, dat een derde wat nog over is. Zacharia 13 leert dat twee derde nog vreselijke dingen gaat meemaken. Als de toorn van God komt over de aarde, nu zijn we in die dagen gekomen, die dagen naderen, dat de verdrukkingen toenemen. Het gaat niet meer beter worden op deze wereld, alleen nog maar slechter tot Yeshua komt. En dan gaat hij de volkeren oordelen voor wat ze zijn volk hebben aangedaan. Hij gaat zijn volk tot zich nemen en dan gaat hij zijn koninkrijk vestigen. En alle die zijn knielen zullen buigen voor hem, zullen zalig worden. Dat leert de schrift op tal van plaatsen. En dan gaat hij zijn koninkrijk vestigen, 1000 jaar lang. Alle die zijn knieën hebben hun gebouwen hebben voor hem. En dus hij gaat zijn volk verzamelen uit alle volkeren naties, alle 12 stammen. Leest u in Zacharia, Efraïm en Juda, het huis van Juda en het huis van David. Daar gaat hij weet alle waar ze zijn, waar ze wonen. En dan brengt hij ze terug. En de Gerediem, ze zijn met een vreeshartig hart bezig. Maar ze zijn aan de ene kant nog zo ver weg. Maar aan de andere kant zoeken ze een heilig God. Het probleem is dat de Tenach bijna niet gelezen wordt, de Hebreeuwse Bijbel, maar de Talmud en de Gemara, de allemaal toelichtingen op het woord van God, mensen hebben gesproken. En als er iets verboden was, dan bouwden ze er een muur omheen. En als er een generatie verder was, bouwden ze er nog een muur omheen. Op plaats nog een en nog een. En de boodschap die is verborgen geworden. Als ik in Israël spreek en vraag, leest u de Tenach? De vrouwen nog wel, maar de mannen bijna niet. De Talmud. En ze luisteren naar de rabbijnen. Dat is precies hetzelfde waar Jezus tegen streed. Maar wij mogen voorbidden, want ons is ook genade gewezen. Want het geloof is een genade van God. En als wij daarvoor baat worden, zicht op krijgen, dan is er maar één ding, onze knieën buigen voor hem. Dus opdracht voor ons, wees als de bediende van Jozef, bid voor Gods volk, breng ze voor zijn troon als u met Joodse mensen te maken hebt. Op een liefdevolle manier spreek met hen. Spreek uw geloof uit. En met wederzijds respect spreek met elkaar. Wij hebben Bijbels daar mogen uitleggen. We hebben gehuild samen met Joodse mensen. Ik ben bij kibbutzen geweest. Ik ben op vele plaatsen geweest waar ik met mensen gesproken heb wat ik nu met u deel. En er komen mensen tot geloof. De Heer is aan het werk. Hij is de harten van zijn kinderen aan het zacht maken. Omdat we in de laatste dagen zijn. En omdat we zien dat de verdrukking, het antisemitisme toeneemt. Vanuit het noorden Libanon. Vanuit het westen onderin. Hamas. Ook Egypte hielp Hamas. Hamas betekent trouwens geweld. Dat is de titel van hun naam. Die Joodse soldaat die ik sprak, hij zegt... De Palestijnen zelf is het probleem niet. Het zijn de terroristen die onder Gaza wonen. Daar is een heel tunnelsysteem, net zo groot als daarboven. En ze plaatsen die kinderen op strategische plaatsen, maar hun leiders wonen in paleizen ergens in de wereld, buiten Gaza. Het zijn de terroristen die het met name doen. En wij krijgen zo vaak een vertekend beeld in de wereld. Maar de Arabieren en de Jood werken in de ziekenhuizen, in de bejaardentehuizen. Die helpen, die bouwen de maatschappij, die willen dit helemaal niet. Maar ons beeld is zo vertekend. Dus onze taak. Blijf voor hen bidden. Met ontferming, wees bewogen. Het is Gods volk, Gods open oogappel, zegt Zacharia. En wie hen zegent, zal gezegend worden. En wie hen vervloekt, zal vervloekt worden. De Heere is een rechtvaardig God. Hij waarschuwt zijn volk keer op keer, de hele schrift door heeft hij dat gedaan. Maar hij waarschuwt u, ook u en mij. Ik zal u een ezelsbruggetje leren en dan stop ik, want de tijd gaat verder. Want anders blijf ik aan het praten. Als we thuis zijn, dan zegt Hetty wel, Ben, je moet nu stoppen. Iedereen kan tot 6 tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Johannes, de discipel die Jezus lief heeft, zijn naam Jochanan betekent genade. Als we uit ons hoofd willen. 1 Johannes 2, vers 3, 4, 5 en 6. Is makkelijk, of niet? Wat staat daar, broeder? Hebt u uw Bijbeltje bij u? Oh, lees het eens voor. Heb je hem niet bij je? Het zwaard van God heb je toch? Oh, het zit in uw hart. Dan zoek ik het wel even op. En Johannes 2, vers 3, 4, 5 en 6. Daar staat. En hierdoor weten wij dat wij hem kennen. Namelijk, als wij zijn geboden in acht nemen. Wie zegt ik ken hem en zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar. En in hem is de waarheid niet. Maar ieder die zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als hij gewandeld heeft. Dus net zoals Jozef wandelde. Hij was een voorbeeld. Jezus heeft het uitgeleefd in zijn leven. Daarom is hij een beeld van Jezus. Jezus werd versmaad, vervolgd. Kan er iets goeds uit Nazareth komen? Hij werd door zijn eigen broers... Misschien de laatste sheet even. Ik ga dit niet allemaal behandelen, misschien is het wel te klein, maar er staan een aantal vergelijkingen op tussen Jozef en Jezus. Jezus werd gesmaad, Jozef werd geminacht. Maar ze bleven, als ik even terug ga naar Jozef, hij bleef een rechtschapen man. En alle drie, zowel Potifar, de farao en de gevangenbewaarder, zagen, als je met Jozef zaken gaat doen, kom je altijd goed uit. Ik stop. Tijd gaat door. Amen. Prijs de Heer voor zijn woord. Laten we samen bidden. Ja, Avinu Shebaas Shemayim, Vader in de hemel, we danken u, Heer, voor uw heilige woord, Heer. U bent de almachtige, Heer. U spreekt uw gebied. U bent onze koning, onze vader, die voor ons zorgt. We danken u, Heer, dat u bereid was uw enige zoon, Yeshua, te geven als een losprijs voor velen. Heer, en alle die u hebben aangenomen, heeft u macht gegeven een kind van u te worden. U bent het vlees geworden woord, Heer. Dus elke woord wat we in uw woord lezen, daar bent u. U bent ons vermaakte Pesachlam, leert Paulus. In u hebben we de verlossing. Uw dierbaar bloed reinigt ons van al onze zonden. Als wij onze zonden belijden, bent u getrouw en waarachtig. Eeuwig leven hebben we van u ontvangen, Heer, uit genade. Want er is geen mens die goed doet, niet één, leert uw woord. We hoeven maar in ons eigen hart te kijken, Vader, en dan weten dat het zo is. Maar we danken u, Heer, voor de prijs die u heeft betaald. We danken u, Heer, voor uw liefde en genade. En wil ons helpen, Heer, de dagen die ons nog rest, Heer, ook als verdrukkingen toenemen, om staande te blijven, Vader. En om de werken te blijven doen die u voor ons bereid heeft. Wil ons helpen, Heer, om op de bres te staan voor uw volk. Om als wachters te staan op de muren van Jeruzalem. En om u te herinneren, Heer, uw verbonden, uw belofte, uw heerlijkheid. Voor uw volk geldt de aanneming van kinderen, de wetgeving, de eredienst, de verbonden, de belofte, de heerlijkheid. Uit hen bent u die Messias is voortgekomen. Aan hen zijn al uw woorden toevertrouwd. Heer, aan uw woord is de wereld overgegaan en nu is het terug bij uw volk. Heer, u wilt dat alle kinderen van u tot de erkentenis van de waarheid komen. Wil ons helpen, Heer, om daarbij in onze gebeden of op wat voor manier dan ook onze bijdrage aan te geven. Wil ons behoeden en bewaren en beschermen, Heer, op de plaats waar u ons gesteld heeft. Wil ons helpen, Heer, om daar tot zegen te zijn. Tot lof en eer van uw naam, Heer. En tot behoud van zielen. In de wonderbare naam van Yeshua. Amen. Excuses, broeders, zusters, dat ik af en toe wat emotioneel ben, maar...
Dat is ontferming, toch?
Ook. Zeker, ja, zeker.
Dankzij de techniek, of ondanks, heb ik één betekenis niet kunnen verstaan.
Oké.
Efraïm.
Efraïm, ja.
Wat betekent dat?
Dubbele vrucht.
Dubbele vrucht, oké. Nou, onthoud. Dankjewel. Dankjewel, Ben.
Ja.
Ik heb veel waardering dat je gekomen bent. In ieder geval, nou ja, ze redden het zelf wel.
Tuurlijk, redden jullie zelf.